Fijn om hier te zijn weer, een aantal jaar weer geleden. Mijn naam is Christian Tan, voor wie me niet kent. Ik ben algemeen secretaris voor de VPE. Zijn hier VPE-fans aanwezig vandaag? Nee? Goed, ik heb nog wel werk te doen. Nee. Dus onze kerkfamilie, zijn zelf voorgangers in Deventer, Leef Deventer, een kleine gemeente die we... Het was een kleine gemeente, moet ik zeggen. Die hebben overgenomen in de coronatijd. En inmiddels geen kleine gemeente meer. Er zijn heel veel mensen tot geloof gekomen daar. Met name jonge mensen. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor gemeentestichting binnen onze beweging. En we hebben als doel echt van de Heer gekregen 100 kerken planten in 10 jaar tijd. We zitten nu net over de helft. En na 6 jaar hebben we nu 53 gemeentes gesticht. Dus een applaus voor de Heer, mag ik zeggen. Dus we lopen een beetje achter, zoals u, als u goed geteld heeft. Maar dat komt omdat jullie er nog geen eentje gesticht hebben. Dus dat komen we even recht zetten hier vandaag. Nee. We proberen zelf het goede voorbeeld te geven. We zijn zelf naast de bestaande gemeentes die we eigenlijk een herstart hebben gegeven in Deventer. Zou die eigenlijk stoppen. En nu tikken we er 200 man aan. Het grootste deel is dus er bekeringsgroei. Hebben we ook 4 andere gemeentes gesticht, van 3 in het oosten van het land. En eentje in het zuiden in Brabant. En 2 daarvan in wat grotere seculiere steden, Deventer en Enschede. En 2 in historisch katholieke plaatsen van zo'n 30.000 mensen. Waar geen enkele andere evangelische, baptisten, vol evangelisch, pinkster of half evangelisch. Is geen enkele andere gemeenten zoals dit te vinden in die plaatsen. Raalte en Veghel. En daar komen de mensen tot geloof. We schrikken ervan. En we hebben eigenlijk te weinig mensen om ze te kunnen discipelen. Omdat er zoveel, met name jonge mensen, reageren op het evangelie. Alpha-cursussen. En ik denk, ik hoorde ook net jullie alpha-cursus. Er is nog nooit zoveel aanmeldingen in deze tijd van de cyclus. Er is iets veranderd in Nederland. En wij zagen het in de cijfers al een aantal jaar geleden, een onderzoek dat geweest was door de Assemblies of God, dat is onze internationale kerkfamilie, dat de openheid onder buitenkerkelijke tieners voor het christendom, christelijk geloof, is gegroeid van 7% naar 75% tussen 2006 en 2019, dat was al voor corona. Daarna is het nog erger geworden. We zien in de cijfers, alle cijfers eigenlijk zien we voornamelijk ergens in 2023 dat er een knik is gekomen in eigenlijk het vertrouwen in, we kunnen het wel zonder God. En we hebben geen religie nodig. Nou, wij hebben iets van God en geloof nodig. En zelfs de diehard atheïsten die fanatiek tegen God waren, zijn zich aan het bekeren. Dus er is iets veranderd waar we voor gebeden hebben, lieve mensen. Dus in de soevereiniteit van God heeft hij gehoord. Er is iets veranderd. En misschien nog niet onder alle generaties. Misschien zeggen ja, maar mijn familie en alles van dezelfde generatie, die zitten misschien nog in dat oude denken van allergie tegen geloof en religie en christendom. En nog in allerlei linkse bubbels die zeggen dus allemaal, ja, weet je wat, doe maar even normaal, doe je al gek genoeg. Maar er is echt een nieuwe generatie opgestaan. Jonge mensen die zeggen, er moet een God zijn. Er moet meer zijn dan dit leven alleen. Die hebben de buik vol van de vruchten, de slechte vruchten van de seksuele revolutie. En die zijn hongerig naar diepere dingen. En sommigen worden moslim. En misschien ook wel in uw familie of kennissenkring. Hollandse, Europese jongeren. Maar een veel groter deel van hen zegt, van ergens voelen ze aan, dit kan niet de waarheid zijn. Er zit zoveel geweld hierin, er zit zoveel onderdrukking hierin. En zij zijn eigenlijk op zoek naar een smoes om christen te worden. Dit is onze ervaring. En ze zeggen eigenlijk al vrij snel, ik geloof dit. We hebben er echt tientallen en eigenlijk opgeteld al honderden in de nieuwe gemeentes die we aan het stichten zijn. Ze zeggen heel snel, ik geloof dit. En dan staan ze niet meteen tiendegevend, tongensprekend in het doopbad de zondag daarna. Maar moeten gediscipeld worden. Ze moeten doorhebben dat de diepte van het evangelie. En daar zijn jullie voor nodig. En als iedereen tegen wie ik dit zeg, ja, ik ben wat wij, bijvoorbeeld, ja, iemand anders doet dat wel. Als iedereen dat zegt, doet niemand het. Jullie zijn nodig om voor ze te bidden. Ten eerste, het is niet een soort, oh ja, als je niks kan, doe maar bidden. Bidden is zo krachtig. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel, wordt kracht aan verleend. Maar ook te zeggen, wij willen betrokken zijn. Ik wil me opgeven, zeg maar waar in Nederland ik me kan opgeven om te helpen een gemeente te stichten. Ik meen het serieus, kom naar me toe. Doe het desnoods via pastor Harry. He, ik heb een goed lijntje mee. Als je er even over moet nadenken en bidden en aan je vrouw moet vragen of je man of het oké is. Maar geef je op, zeg ik wil helpen. En wij hebben genoeg plekken om te komen helpen. Ben je bereid een uurtje te rijden in de week en een uurtje weer terug? Je kunt gewoon zendeling worden in je eigen land. Je hoeft niet te verhuizen. Je hoeft niet uit de prachtige Amsterdam weg. Hè? En jullie kunnen geven. En daar wil ik heel vrijmoedig en zonder enige verontschuldiging voor jullie toe oproepen. Heel veel van jullie doen dat al. Ik heb daar een groot bord met ruimte voor 1000 stickers. En één sticker staat voor 10 euro in de maand. Wat jullie kunnen geven. Je mag ook vijf stickers plakken. Je mag 10 stickers plakken. Om deze missie te ondersteunen. Want als jullie zelf niet kunnen gaan. En de meeste van ons kunnen inderdaad niet gaan. En fulltime dit doen. Maar we hebben mensen klaarstaan. Die we in dienst willen. Al aan het nemen zijn. Sommigen in geloof. En anderen wachten we nog even op. Zodat zij kunnen rondgaan. En provincie voor provincie. We hebben de plannen klaar liggen. We hebben de witte vlekken. Op de kaart hebben we in beeld. Alleen we hebben de mensen nodig die tijd vrij hebben. Om deze gemeentes ook echt body te geven. Want mensen zijn op zoek naar Jezus. Maar ze moeten een levende Jezus vinden en ontmoeten. In de vorm van een gemeente. En het liefst, lieve mensen, een Pinkstergemeente. Amen. Amen. Wij zijn zonder. Ik ben helemaal klaar met het verontschuldigen dat ik Pinkster ben. En we geloven dat we zonder de volle kracht van de Heilige Geest niet heilig kunnen leven, liefde kunnen worden en de grote opdracht vervullen om alle volken discipelen te maken. Dus we hebben alles van de Heilige Geest nodig. Amen. Dus dan mogen jullie straks, je mag ook gewoon iets eenmaligs iets geven. Maar ik wil jullie vrijmoedig daartoe oproepen om daarachter te gaan staan. In gebed, in gaan en in geven. En als bedankje krijg je dan mijn boek Next Level Discipelschap. Net te laat voor je kerstcadeau, maar misschien nog een Drie Koningen cadeau of een Valentijns cadeau of wat voor. Of gewoon voor jezelf of voor de groepen in de gemeente. Ik ben getrouwd, we hebben 3 kinderen. En we zijn dus bezig in verschillende gemeenten. En wij hebben, en daar wil ik jullie mee bemoedigen vanochtend. Wij hebben we kunnen die plannen hebben, we kunnen die dingen doen, we kunnen mensen sturen. En ik hou best wel van het toepassen van gewoon een aantal dingen die we geleerd hebben in onze jaren van voorgangerschap. Ik ben dit jaar. Zijn we 20 jaar al dat we gemeentes leiden, mevrouw en ik. We waren 27, 25 toen we begonnen. En, maar uiteindelijk wat nodig is om echt opwekking te zien en het te zien gebeuren, is een openbaring van de kracht van Jezus. Amen. Wij geloven niet in de maakbaarheid van gemeentegroei. En ik durf jullie echt te zeggen, wij hebben opwekking meegemaakt. Ik ben tot bekering gekomen op mijn 18e in een Pinkstergemeente. Van de familie Saakström, misschien een oude bekende uit de Pinksterwereld. En daar baden we voor opwekking en ik heb het meegemaakt. Eerst in onze jeugdgroep, daarna op de Battled, een vakantiepark waar het heel heftig aan toe ging. Heel negatief heftig bedoel ik. waren de jongeren, christelijke jongeren, heel slecht bezig waren. Er kwam de Heilige Geest met grote kracht over ze, overtuiging van zonde. En daarna werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest. Wat allemaal niet mocht uit van de kerken waar ze vandaan kwamen. En het heeft het hele park vooral. Het heeft het hele land een impact gehad. Daarna in Zutphen. Een stad zonder Pinkstergemeente. En daar hebben we een paar honderd complete atheïsten tot geloof zien komen. In 8 jaar dat we voorgangers waren. Mijn gemeente gestart in Aruba. En nu zien we dus eigenlijk weer. We zien de hand van God. We hebben de dingen niet perfect voor elkaar. We hebben nooit genoeg geld, nooit genoeg mensen. We willen ook allemaal mooie dingen met lichten en geluid. Maar het mislukt bijna allemaal en toch groeit de gemeente met mensen die door de kracht van God tot geloof komen. Wat we nodig hebben is Jezus zelf die zijn gemeente bouwt. Met alle trucs, van alles te vergeefs slapen, hoe heet dat, wakende wachters en zwoegende bouwlieden. Er is de kracht van God nodig. Hoe krijgen we die kracht van God ook in Pinkstergemeente Amsterdam? Zodat van de miljoen mensen die hier wonen, in deze stad. En minimaal. En dit is het absolute minimum, lieve mensen, waar we voor moeten gaan. 10% in de hemel kan komen. Dat is het begin van een visie. Ja, toch? We kunnen niet zeggen, we hebben onze 200 man. Wat is het, 150 man hier? Weet je wat, alle rare dieren zijn binnen. Sluit die ark maar, laat de zondvloed maar komen en de rest maar verzuipen. Ja, toch? Natuurlijk zijn er meer gemeentes in de stad. Amen. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan denk ik nog niet dat we aan de 100.000 mensen zitten. Die een levend, reddend geloof hebben. Of heb ik het verkeerd? Ja, ben ik nou heel pessimistisch. En dan is 10% nog een laag aantal. Opwekking betekent dat minimaal 10% van je stad gered is. En het liefste willen we gaan voor 30-40%. Zoveel als er open staan. En ik vertel je, al die mensen die we nu zien binnenkomen in onze gemeente, zijn mensen, als ze het eerder hadden gehoord en hadden gezien, waren ze eerder tot geloof gekomen. Maar ze zullen niet tot geloof komen en ze zullen verloren gaan onder het rechtvaardig oordeel over hun zonde, als ze niet een levende ontmoeting, een ontmoeting met de levende Jezus gaan krijgen. De kracht van God is nodig in het nieuwe jaar. Hoe krijgen we dat? Nou, het goede nieuws, lieve mensen. God zegt ons precies hoe. Hij zegt het heel direct in het Nieuwe Testament. Er staan hele simpele opdrachten, simpel te begrijpen. De geboden van Jezus en de apostelen. Simpel te begrijpen, maar moeilijk om te doen. Bijvoorbeeld wat we net hoorden bij het intro met het kinderwerk. Laat je vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Dan denken we, dat is een leuke suggestie. Als ik er zin in heb, dan ga ik dat doen. Maar het is gewoon een opdracht. En als we het niet doen, dan gaan er mensen verloren die gered hadden kunnen worden. Dat soort manieren vertelt God ons, dit is hoe je opwekking krijgt. Dit is hoe ik mijn kracht openbaar. Maar ook in het Oude Testament zijn daar ontzettend veel voorbeelden. En ik wil met jullie naar Genesis. En ik wil met jullie kijken naar de persoon Juda. En Juda is een van de zonen van Jacob, oftewel Israël. En Juda is een moordenaar. Hij gooit zijn broer samen met zijn andere broers, gooit zijn broer Jozef in de put. En ze wouden hem vermoorden. Maar hij is degene die zegt, joh, hartstikke leuk als wij hem vermoorden. Ik heb er ook zin in, want ik heb ook een bloedhekel aan die gast. Maar beter kunnen we er nog wat geld aan verdienen. Dan is hij de rest van zijn leven ellendig. Want ze hadden nog geen openbaring wat er na de dood gebeurt. Dus weet je, als we hem doodmaken is hij er misschien niet meer. Maar we kunnen hem nog langer laten lijden. Dan moet hij daar in Egypte een beetje piramides poetsen. En mummies afstoffen. Wat je daar moet doen als slaaf in Egypte, weet ik allemaal niet. Maar dan hebben wij tenminste nog een flinke bak geld. Dus Juda's idee is om ten koste van iemand anders zelf beter te worden. Maar hij eindigt in Genesis 44. In één keer is daar iets veranderd. En zegt hij, als de vermomde Jozef, die net doet of hij een Egyptenaar is. Dus die in, er was een vertaler nodig. Hij sprak in van die Egyptische hiërogliefen, weet je wel. Van die symbooltjes. Moest vertaald worden. Ze hadden niet door dat hij het was. En hij doet net alsof hij Benjamin wil gevangen nemen, als slaaf wil nemen en de rest mag gaan. In dat moment is Juda compleet veranderd. Waar hij de ene broer verkoopt om er zelf beter van te worden, zegt hij op dat moment, neem mijn leven maar in plaats van die jongen. Want ik kan het verdriet van mijn vader niet aanzien als deze jongen niet thuis komt. En op dat moment zien we, dan staat er, Jozef kon zich niet meer bedwingen en openbaarde wie hij werkelijk was. En Jozef is in dit verhaal een beeld van Jezus. Een beeld van een Jezus die ons, jou en mij, op de proef stelt. Ben je bereid om mij na te volgen en jouw leven te geven, zodat iemand anders vrijkomt? En op het moment dat wij daarvoor kiezen, net als Juda dat doet, kan Jezus zich niet meer bedwingen. En zal hij zijn ware gezicht laten zien in ons midden. Zal de kracht van zijn geest vallen. En dan stuurt hij daarna Juda erop uit. Juda, jij leidt je broers terug naar je vader en haal de vader terug uit het land waar hij zal sterven van de hongersnood. Breng hem hier bij mij. En dan staat er aan het einde, Juda ging voor Jacob, voor Israël uit. Misschien nog wel een diepere betekenis, dat het niet alleen gaat over in het algemeen de verloren mensen, maar ook het volk Israël. Ga voor Israël uit en breng ze naar het land waar ze gered zullen worden. Ik vind het zo subliem om het evangelie te zien op elke pagina van de Bijbel. Amen. Jullie snappen het nog niet helemaal, ik hoor nog geen luid amen, dus ik zal hem even uitleggen. Het is nodig dat wij ons leven geven voor het evangelie. Jezus zegt in Johannes 12, de verzen erbij zoeken. Johannes 12 vers 24 en 25. Dat als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, maar gewoon op zichzelf blijft, dan blijft hij gewoon precies dat. Eén graankorrel. Als jij en ik ons leven behouden, zullen we geen vrucht voortbrengen. Zal er geen leven uit ons voortkomen. Maar als jij en ik, als u en ik, sterven aan het diepste van onszelf, zal er zoveel vrucht uit ons leven voortkomen, dat we het niet kunnen tellen. En de eeuwigheid lang in tranen zullen kijken naar die massa mensen die via ons sterven aan onszelf tot geloof zijn gekomen. Amen. En ik ben maar een simpele ziel, maar ik heb door de genade van God en met heel veel falen en dagen dat ik er geen zin in had en dingen gemist heb. Maar we hebben met de hulp, alleen door de hulp van God, ons leven gegeven de afgelopen 20, 25 jaar dat we hem volgen. En ik kan op dit moment tientallen en als we lang doorgaan honderden Instagram profielen. En voor de oldschool mensen nog de Facebook profielen. En de TikTok accounts laten zien van de mensen die, en sommigen direct via onze eigen directe invloed of evangelisatie. En anderen indirect, dat we de gemeente gebouwd hebben en een plek hebben gecreëerd waar zij de Heer hebben ontmoet. Door ons sterven aan onszelf elke dag van de eeuwige hel naar eeuwige hemel zijn gegaan. En het is niet alleen aan voorgangers of gemeenteleiders of sprekers voorbehouden, dat voorrecht. Want ik kan je zeggen ook, die redding is gekomen doordat niet één, maar vele, vele honderden mensen hun leven hebben gegeven. Het is nodig dat wij sterven aan onszelf. Het is nodig dat wij leren te geven ten koste van onze eigen welvaart en comfort. Leren te dienen, ook als het niet uitkomt en we geen zin hebben, geen energie hebben, hoofdpijn hebben en ontmoedigd zijn. Het is nodig dat wij gastvrij zijn waar we het liefst in ons eigen bubbeltje willen blijven. En nou heb ik wel genoeg sociale prikkels gehad. Het is nodig dat wij evangeliseren als wij bang zijn en geïntimideerd door de islam of door de radicale atheïsme of door het pluralisme van alle geloven zijn gelijk. Het is nodig dat wij opstaan voor de waarheid. Het is nodig dat wij een scherpe boodschap brengen van bekeer je, want het oordeel komt eraan. En niet alleen, oh, kom nou alsjeblieft tot Jezus, want God heeft zo'n leuk plan voor je. Als een soort heilige zelfhulpmethode. Het is nodig dat wij waarschuwen voor het eeuwige oordeel wat eraan komt. Het is nodig dat wij bidden voor de zieken waar we het liefst ons niet in de problemen brengen en geen risico's nemen, want stel je voor dat dat niet gebeurt. Het is nodig dat wij mensen opzoeken die eenzaam zijn, ziek zijn en misschien nog niet genezen zijn, vreemdeling zijn, ook als het in onze agenda even niet past. Het is nodig dat wij, zoals Jezus zegt, niet alleen onze broeders groeten, maar zelfs op een ochtend zoals dit stappen naar iemand die we helemaal niet kennen, die misschien zo nodig heeft dat er iemand naar ze toe stapt. Niet alleen onze broeders groeten, want dat doen de criminelen ook. Met van die ingewikkelde handshakes, weet je wel, dus al die gangbammers. Het is nodig dat wij sterven aan onszelf om ons huwelijk goed te houden. En misschien onrecht verdragen. Misschien heb je wel gelijk in die ruzie. En dat geldt natuurlijk altijd alleen voor de dames, want dat zijn de enigen die altijd gelijk hebben in een huwelijk. Amen. Maar... mannen zeggen amen, wil je een leuk weekend nog hebben. Maar moet je soms gewoon onrecht even absorberen? Sterf nou maar gewoon even aan jouw versie van de waarheid. Ik zeg niet dat je moet liegen, maar het is nodig. Het is ons leven te geven voor elkaar, om een huwelijk goed te houden. Om die connectie te houden. Zodat mensen leven zien in ons huis en onze gezinnen. Het is nodig dat wij sterven aan onszelf, om onze kinderen, misschien kleinkinderen, op te voeden. Waar we het liefst zeggen, ik ben zo moe na al dat gewerken en al die feestdagen. Weet je wat, ga jij maar achter een iPad zitten, ik vind het wel best zo. De Heilige Geest zegt, misschien moet je even wat meer, toch meer aanwezig zijn, wat gebeurt daar allemaal? En moet je doen wat Deuteronomium zegt, spreek dag en nacht als je onderweg bent, als je thuis bent, over het woord van God. En geven onze kinderen een veel te lage dosis. Nou ja, ze doen het wel op zondag of op de christelijke school waar ze zitten. Het is nodig dat wij sterven aan onszelf om heilig te leven. Seksueel, relationeel, in onze woorden, in ons spreken en in ons hart. Amen. En voor de rest van jullie preek ik nog even door. Juda verandert, transformeert. Er staat het verhaal van Jozef. Het begint in hoofdstuk 37. En het gaat door tot ongeveer het einde van het boek Genesis. Waarom al die hoofdstukken? Waarom zo'n lang verhaal over één persoon? Waarom verspilt God papier? Ik bedoel, je hebt één boek om te geven aan de mensheid voor alle tijd. Ja toch? Je gaat niet eventjes een beetje wat omwegen. Je gaat efficiënt schrijven. Amen? Je gaat efficiënt die download klaarmaken voor Mozes, dat hij het goed kan oppennen. Ja toch? Er staat niks in wat niet nodig is. Na tussen Genesis 37 en Genesis 39, waar we verder gaan met Jozef in Egypte, met Potifar. En weet je wel, die vrouw die hem elke dag aan zijn jas trekt van, kom alsjeblieft met me naar bed. En nou ja, weet je wel, hij die wegvlucht en dat hij als alleen maar goed doet. En in plaats van promotie en beloning gaat het alleen maar erger en slechter. Amen, misschien is dat het verhaal van jouw leven op dit moment. Tussen die twee verhalen staat in één keer hoofdstuk 38. Hoofdstuk 38 is een heel raar hoofdstuk. Juda gaat weg van zijn broers. Dat is al raar natuurlijk als hij dat doet. En dan, hij verwijdert zich van zijn familie en... Ik heb mijn telefoon op niet storen zetten hoor. Ik weet niet waarom mensen mij dingen sturen terwijl je in de kerk hoort te zitten. Juda gaat weg van zijn familie, trouwt en krijgt zonen, 3 zonen. En de eerste... is slecht en de Heer doodt hem. Dat staat er. Staat niet bij waarom. En maar de eerste was getrouwd. En die was getrouwd met een vrouw en die heette Tamar. En ze kregen geen kinderen. En er was er zoiets. En een Mozes legde later vast in de wet. De Torah. Maar het was al voor die tijd een gebruik. Want ook hier al begint Juda erover. En hij zegt tegen zijn tweede zoon Onan. Je broer heeft geen kinderen. Dus dat betekent ook dat de naam van de overledene, omdat het eeuwig leven niet goed in beeld was, je naam blijft leven zolang je nageslacht hebt. Maar ook het betekent dat de vrouw Tamar, die had haar vader en moeder verlaten, die verliest ook haar verkregen stuk land als ze geen kinderen heeft. En daarom was er een wet in Deuteronomium 25 over het zwagerhuwelijk. Als je dat... dus een... broer, als je broer overlijdt en die heeft geen kinderen, dan mocht jij even op bezoek gaan bij je schoonzus. Niet allemaal dat nu heel erg gaan inbeelden in je eigen familie. Ja? En dan was het jouw plicht om een kind te verwekken op naam van jouw broer. Ja, en dat ging niet via IVF, dat kenden ze toen nog niet. Dus daar was even, even een serieuze daad van overgave voor nodig, laat ik het zo zeggen, aan beide kanten. Amen, nogmaals, niet te veel over nadenken nu en toepassen in je eigen familie. En als je dat niet deed, als je dat niet wou doen, dan was er een wet van Mozes, dan mocht die je schoonzus, mocht naar je toe komen midden in de poort van de stad, mocht jou in je gezicht spugen, een klap in je gezicht geven en jouw schoen uittrekken. En dan stond je voor de rest van je leven bekend als het huis van de schoenlozen. Degene die niet bereid is het huis van zijn broer te bouwen. Niet willen bouwen aan de levens van anderen. De broederhaat van Juda werd overgedragen van vader op zoon. Want Onan, elke keer als hij met Tamar naar bed ging, want dat wou hij wel. Dat vond hij wel interessant. Voordat het tijd was voor het zingen, ging hij de kerk uit. Ik denk dat jullie genoeg weten, amen, de kinderen en kinderdienst. Ja, toch? En er staat, omdat de Heer dat zo vreselijk vond, doodde hij ook hem. Ja, de Heer legt gewoon eventjes, hij liet er geen gras over groeien. En mag, dat mag de Heer gewoon doen, amen? Ja, het is niet zo woke allemaal, niet zo progressief, maar het is gewoon, de Heer mag dat gewoon doen, amen? Dus Juda denkt magisch en die denkt, man, ja, ik heb nog een zoon, maar die is nog wat jonger. Die is nog niet oud genoeg, maar alles wat deze vrouw aanraakt, sterft. Terwijl zijn zoon, hij zijn zoon niet goed opgevoed had, geeft hij de vrouw de schuld. Zie je dat? En als die zoon groot is, die derde, geeft hij hem niet zoals hij beloofd had aan Tamar. Want hij beloofde dat. Hij zei, ga maar even bij het huis van je vader wonen. En een soort zwarte weduwe, weet je wel. En zij ziet, hij breekt zijn belofte. En zij vermomt zich als een hoer. En gaat langs de kant van de weg staan. En Juda, zijn vrouw, is al overleden. Gaat met haar naar bed. En zij zegt, wat ga je me betalen? Ik zeg, nou, ik heb hier een bokje. Ik kan wel even een dier aan je sturen. Een soort geitenbokje. Satékambing of iets. Daar goed, ze betaalt daar in vlees. En als, ik heb het nu niet bij me, maar ik geef je een aantal dingen. Als mijn onderpand, zijn zegelring en een aantal dingen. En zijn staf. Hij gaat met haar naar bed. Verwekt. En zij wordt zwanger. Van haar schoonvader. Hij probeert even later die betaling te sturen, maar zij is verdwenen. En hij is dus zijn spullen kwijt. Even later is zij zwanger. En ze wordt gehaald. En ze wordt gezegd, kijk wat een schandelijke daad. Ze heeft hoererij gepleegd. En Juda denkt, fijn, ik ben van het probleem af. Haal haar, breng haar, zet haar in het midden en steek haar in de fik. Is wat hij zegt. Ben ik van die vervloekte vrouw af? En zij haalt zijn spullen tevoorschijn. En ik zeg, ik ben zwanger van de man van wie deze spullen zijn. En dan gaat er een schok door zijn hele systeem. En hij beseft alles wat hij gedaan heeft. Waar hij tot dan toe zijn hart voor verhard had. En het gaat dwars door hem heen. Ik ben medeschuldig aan het feit dat zij gezondigd heeft. En hij zegt, oké. Nee, weet je, zij verdient dit niet. Als zij de dood verdient, verdien ik ook de dood. En uiteindelijk komt Tamar en de zoon die hier geboren wordt. Wordt onderdeel van de bloedlijn waar Jezus uit geboren wordt. Oftewel, het verhaal van Jezus is onder andere het verhaal van deze vrouw. En van Juda, die hierdoor tot een diepe inkeer komt. En ik weet zeker dat God het niet toevallig tussen deze verhalen in heeft gezet. Dit verhaal betekende de bekering, de transformatie van Juda die dacht dat hij rechtvaardig was en recht had om boos te zijn, jaloers te zijn. En het recht had om het leven van anderen te nemen om er zelf beter van te worden. Een transformatie naar Juda die terecht de stamvader van onze Heer kan worden genoemd. De leeuw van en de naamgever van de Joden. En die zijn leven uiteindelijk zo geeft dat Jezus, Jozef, zich niet meer kan bedwingen, zijn ware gezicht laat zien. En Juda brengt de verlorene thuis. Op hoererij stond de doodstraf. Deuteronomium 22 vers 21 legt dit ook duidelijk neer. Seksuele zonde verdient de dood. Omdat God liefde is, haat hij zonde. Amen. God haat niet de zonde gewoon omdat hij een aantal dingen heeft uitgekozen die soort besmet zijn. En nou, dit vind ik gewoon niet fijn. Alles wat God verklaart, ik haat dit, dit is zonde, doe dit niet, komt voort uit zijn hart van pure, zuivere liefde, liefde, liefde. God haat omdat hij lief heeft. Ons lichaam is heilig. Amen. En we hebben het pas veel te laat door meestal. Als iemand overlijdt en de kist staat open bij de begrafenis. En je staat daarbij. En er komt je familie binnen die je lang niet gezien hebt. Dan zet je ook niet je kopje koffie even op tante Truus. Amen. Nee toch? Die daar ligt. Waarom? En als ik ben wel eens bij zo'n begrafenis geweest dat die kist een beetje valt. En dat die, waarom voelen we dat? Want we beseffen de heiligheid van het lichaam. Amen. En betekent niet dat je nou ook geen mensen moet aan. Juist wel, weet je wel. Op een gepaste manier. Laat op een fysieke manier je liefde zien aan elkaar. Maar toen ik tot geloof kwam, dan weet je, ik werd nog één keer meegesleept door mijn vrienden naar de discotheek. En waar ik daarvoor geen probleem had met meisjes en van alles ermee uitproberen. Ik zag ze en hoe ze zich ook gedroegen. Ik besefte alleen, ze zijn heilig. Ze zijn Gods geliefde dochters, ook al kennen ze hem niet. Ik zat verstijfd in de hoek en ik durfde niks meer te doen. Omdat ik door de ogen van Gods liefde iedere vrouw begon te zien. En discipline is niet genoeg om jezelf tot het huwelijk rein te bewaren. Of er moet liefde aan ten grondslag liggen. En mijn vrouw en ik, wij verlangden zo naar elkaar. We hebben onze bruiloft ook heerlijk een half jaar naar voren gehaald. Want we beseften, jongens, dit duurt allemaal veel te lang. Amen. Beter te trouwen dan van begeerte te branden. Herkenbaar, lieve mensen, ja? Nee, ben ik de enige. Ja, mijn vrouw is Colombiaans, ja, dan krijg je dat. Hè. Maar het is niet, discipline is niet genoeg, er moet liefde aan ten grondslag liggen. Om heilig te leven heb je liefde nodig. Discipline is niet genoeg, de wet is niet genoeg. Er moet liefde zijn. Liefde voor ook voor eventuele kinderen die geboren gaan worden. Gevolgen van wel of niet opgroeien met vader of moeder zijn een levenslang voor dat kind. Dus het is terecht dat God verklaart, zonde zoals wat Tamar pleegde, verdient de dood. En niet alleen seksuele zonde, maar alle zonde. Ik denk dat we in Romeinen 1 is een ontzettend confronterend hoofdstuk voor deze cultuur. Weet je wat ik bedoel als ik het heb over Romeinen 1, wat daar allemaal staat? Ik hoop dat in onze Pinksterbeweging de Bijbelkennis op een hoger niveau ligt dan de gemiddelde gereformeerde kerk. Mag ik daarvan uitgaan, lieve mensen? Als het goed is, zijn wij voller van de Heilige Geest. Dat betekent voller van het woord ook. Amen. En zo niet, bij deze je goede voornemen 2026. Dus als ik volgend jaar terugkom en ik zeg Romeinen 1, wil ik jullie allemaal zeggen, oh ja, amen, amen, weet je wel. Och, ja. Nee? Oké. Romeinen 1 is het beroemde hoofdstuk. En het is nu zo bijtend in deze cultuur, omdat daar zowel mannelijk als vrouwelijke homoseksualiteit zo duidelijk door de Heer veroordeeld wordt, ook in het Nieuwe Testament. Maar het is eigenlijk een opsomming van allerlei zondes. En Paulus begint hier een opsomming en hij zegt, joh, in Romeinen 1 vers 18, hij zegt, de toorn van God wordt geopenbaard uit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. De mensen die de waarheid, die ze weten, dat God bestaat, in hun onrecht naar beneden drukken. Ik weet dat het waar is. Ik voel dat God moet bestaan. Het kan niet zo zijn dat niks in één keer iets werd, zwevend in het lucht. Dat iets wat in één keer uit het niks ontstaat, ontploft. En dat je na miljoenen jaren wachten en ik een prachtige planeten krijg met precies eentje die exact tussen de op de stand van de zon staat. Dat het helemaal precies kan. Met alle natuurwetten en alle DNA-strengen. En proteïnen die met elkaar samen moeten werken. Precies op de juiste plek. Dat daar in één keer een soort modderpoeltje is. Waar opeens... een modderklompje zegt, ik ga tot leven komen. En die begint zich te ontwikkelen uit het niks te vermenigvuldigen, waar je ook al miljoenen processen voor nodig hebt, dat een cel zich vermenigvuldigt. En dat wordt een visje en die krijgt staartje en die krijgt een pootje en die kruipt uit de modder en dat wordt een hagedis. En de ene kind afstammelingen die gaan rechtsaf en die worden brandnetels en zonnebloemen en palmbomen. En de andere wordt... een hagedis en een struisvogel en een slang en een aap en je opa en dat ben jij. Ik weet niet waarom jullie lachen, maar dit is officiële doctrine die jullie die de kinderen moeten invullen op hun eindexamen op school. Ja? Romeinen 1 zegt, mensen weten de waarheid dat dit nergens op slaat. Alleen ze weten, dan moet ik veranderen als ik ga accepteren dat er iets anders is. En daar heb ik geen zin in, weet je wat? Ik druk het weg. Dat is wat er staat. Amen. Accurate beschrijving. Van hoe wij werken. Want omdat van wat God gekend kan worden. Het is immers geopenbaard. Want vers 20. De dingen die van hem die onzichtbaar zijn. Worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. En doorzien namelijk en zijn eeuwige kracht. En zijn goddelijkheid. Zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze kozen ervoor hem niet te eren. Hem niet te danken. Maar zijn verdwaasd geworden in al hun overwegingen. Hun onverstandig hart is verduisterd. En ze begonnen de schepping boven de schepper te eren. En dat is niet alleen mensen die afgoderij plegen. Letterlijk met zo'n standbeeldje of een boeddha-beeldje in je tuin. Bij de intratuin waar je offertjes aan gaat brengen. Maar ook gewoon de schepping seks. Lekker eten. Vakantie. Dat is mijn. De natuur, dat is mijn. Mijn rust. Dat is mijn God. En daarom heeft God hen overgegeven. In vers 26. Aan schandelijke hartstochten. En dan heeft hij het over lesbische en homoseksuele zonden. En vers 29 gaat hij door. Vers 28. Omdat het hun niet goed dacht om God te erkennen. Heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Mensen zijn vervuld geraakt van allerlei onrecht. Hoererij, dus pornea, alle seksuele zonden buiten het huwelijk, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid, vuurwerk gooien naar de politie. Staat hier in het oorspronkelijke Grieks. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid en nare commentaren op sociale media. Doodsbedreiging alsof het niks is. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, trouweloos, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Vraag maar aan Bert van Leeuw van het familiediner. Onbarmhartig. Ze kennen ook het recht van God, namelijk dat iedereen die zulke dingen doet, de dood verdient, maar toch doen ze het niet alleen zelf. Maar sporen ze ook anderen aan en ze stemmen van harte in met anderen, want dan voelen ze zich sterker. En alle Romeinen die dit lazen, die dit hoorden, het voorgelezen in de kerk, die zeiden amen, die vieze vuile heidenen. Wat een geweldige accurate beschrijving van de decadente Rome. Die vieze, hadden allemaal beelden al in hun hoofd van alle Tamars in hun omgeving die verkeerd bezig waren. En terecht. Dit is de waarheid. Amen. Het is helemaal waar. De wereld verdient de dood. Amen. Je hoeft maar één keer vuurwerk te gooien naar de politie. Doe normaal. Als ik God was. Wie is nu al blij dat ik God niet ben? En ik zie. Jij krijgt het in je domme hoofd, dronken of niet. Om zo'n bom te gooien. Ik, voordat je het doet, ik druk op een knop pff, en al je moleculen spatten uit elkaar. Ja, toch? Even serieus. Amen of niet? Ja? Ik zie, want als je God bent, zie je alles. En ik zie in je hart, komt dat idee. Dat om op X of Facebook of TikTok in te toetsen. Ja, jij mag verkracht worden als je zo doet. Jij mag. Ik zie dat je dat wil gaan doen, dat het in je hart opkomt. Ik zet je toetsenbord onder stroom, echt waar. Klaar. Ja, toch? En de mensen vragen, als er een goede God is, waarom grijpt hij dan niet in bij al die ellende die gebeurt op aarde? Ken je die vraag? Het zogenaamde bezwaar om niet te geloven in God. Ik draai het om, lieve mensen. Als iemand dat tegen je zegt, zeg maar, wees maar blij dat God dat niet doet. Dan zouden jij en ik allemaal dood zijn. Want na Romeinen 1 komt Romeinen 2. Op het hoogtepunt van deze preek, als hij dus zegt, dit een hele opsomming heeft hij gegeven. Ze doen dit, ze doen dat, ze zijn hoogmoedig en ze verdienen de dood, maar ze sporen elkaar aan. En iedereen, amen, schuim op hun mond van de christenen, draait hij het om. En dan zegt hij, daarom zijn jullie niet te verontschuldigen, o mens, wie je ook bent, als je anderen oordeelt. Want waarin je de ander oordeelt, veroordeel je jezelf. Jullie immers die anderen oordelen, jullie doen dezelfde dingen. En jullie, o mens, vers 3, Romeinen 2, vers 3, die hen oordeelt, die zulke dingen doet en ze zelf ook doet. Denk je dat je zelf aan het oordeel van God zal ontkomen? Of veracht je de rijkdom van zijn genade, zijn verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat die goedheid van God de bedoeling heeft jullie tot inkeer, tot bekering te leiden? De wereld is zondig. De wereld verdient het oordeel. Maar wij net zo goed. Alle goedheid die wij doen, alle zonde die wij niet plegen, komt alleen door de genade van God. Omdat God ingegrepen heeft in ons leven. En ons veranderd heeft als het goed is. Maar daarnaast zijn er nog dingen waarvan wij onszelf heel makkelijk vrijpleiten. We beoordelen anderen op hun daden, maar we beoordelen onszelf op onze intenties. Ja, maar ik bedoel het goed. Maar de genade die wij willen voor onszelf, geven we zo vaak niet aan anderen. En ook in de kerk. Ook als christenen doen we dat. Wij verwachten genade voor onszelf. Jij moet mij begrijpen dat ik het goed bedoel. Maar we beoordelen anderen hard op hun daden. Het is goed dat wij onze intenties uitleggen. Maar we moeten leren genadig te zijn naar de mensen om ons heen. En wat was de zonde van Juda in Genesis die leidde tot de zonde van Tamar? Juda wist meer van de wil van God. Want hij had opgevoed Abraham, Isaac, Jacob. Met meer openbaring dan Tamar. En wie meer weet van de wil van God zal zwaarder geoordeeld worden, zegt Lucas 12. En wie minder weet zal minder zwaar geoordeeld worden, want de Heer is rechtvaardig. En als Capernaum zwaarder geoordeeld zou worden al dan Nineveh, zegt Jezus. Juda had gelogen tegen zijn vader, had Jozef verkocht als slaaf, had het volk van God verlaten. Hij had een ongelijk span gevormd wat het niet mocht. Hij had zijn zonen niet goed opgevoed, niet gecorrigeerd. Hij was vol van magisch denken. Deze vrouw was vervloekt. En uit angst brak hij zijn belofte. Ja, de Tamars van deze wereld zondigen. Maar wat als wij als kerk God ons leven lang veel beter hadden gehoorzaamd? Hoe is het? Heeft onze zonde en onze gebrek aan gehoorzaamheid misschien bijgedragen dat de wereld zo zondig is als dat ze is? Zijn we ons leven lang al gegaan naar een bijbelgetrouwe gemeente en hebben we die opgebouwd zoals het zou moeten? Hebben we het volk van God meegebouwd door te geven, ons leven te geven, in onze talenten, financiën en tijd? Hebben we Gods woord inderdaad dag en nacht overdacht? Of hebben we het overgelaten aan een spreker? Hebben we valse leraren getolereerd? Hebben we een goed gebedsleven gehad? Hebben we onszelf gegeven aan een grote opdracht, evangelisatie, discipelschap? Hebben we God gezocht voor de keuze die we maakten, met name relatie, huwelijk, verhuizingen, onze baan die we wel of niet nemen? Hebben we conflicten goed opgelost, zoals de Matthäus 18 ons dat leert. Hebben onze leiders geëerd en bemoedigd, omdat we weten dat we een zwaardere verantwoordelijkheid hebben. Zijn we niet ons vrij en onbesmet gehouden van de wereld? Zijn we vooraan gestaan in goede werken, zoals Titus 3 ons zegt? Zijn we gastvrij geweest aan alle vreemdelingen, zieken opgezocht alsof ze Jezus waren? Zijn we gegroeid in het woord zoals de Heer van ons verwacht? Hebben Hebreeën 5 naar de tijd gerekend, had je al leraars moeten zijn, maar hoezo heb je nog steeds melk nodig? Waardoor we misschien, net als Juda, ook in een stuk magisch, charismatisch denken zitten in plaats van charismatisch. Misschien hebben we nee gezegd tegen seksuele zonde, overspel, misschien zelfs pornografie. Maar is er wel allerlei lust nog in ons hart? Zijn we vol van een werelddenken, van alleen maar bezig zijn met onze eigen veiligheid, zekerheid, zelfzucht, individualisme en hebzucht? Zijn we vervuld geweest met de Heilige Geest? Hebben we gestreefd, ons uitgestrekt naar de kracht van de Heilige Geest, zoals 1 Korinthe 14 ons opdraagt om te doen, overgekookt van verlangen, zodat de gaven van de Geest overvloedig zijn in ons leven? Hebben we, en ik meen het echt bloedserieus, de Heer gevraagd? Chris maakt er een grapje over, maar misschien moeten we daadwerkelijk gemeentes gaan stichten. Ook al voelen we dat we het helemaal niet kunnen. We hebben dit snel aan de kant geschoven. Alpha cursussen begonnen. Groepen geopend. Initiatieven gezet. Ja, de wereld is zondig. Amen. Maar hoe zit het met ons aandeel? Alleen door een diepe bekering als Juda zullen wij het hart krijgen wat nederig genoeg is. Dat zegt met vreugde. Geef ik mijn leven om recht te zetten wat ik misschien heb nagelaten eerder. We roepen te makkelijk naar de wereld, verbrand haar. Verbrand die Tamar. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. In Juda zien we dat hij zich bekeert. Dat hij zegt, waarin ik haar veroordeel, ik veroordeel mezelf ook. En hij beseft, ook ik verdien het niet om te leven. En dat draagt eraan bij. Dat moment dat het de tweede moment komt. Dat hij moet kiezen tussen zijn broer of zichzelf. Dat hij zegt, weet je wat, ik geef mijzelf. Ik geef mijzelf. Juda 4, Genesis 44. Gaat het nog goed met jullie, lieve mensen? Ja? Genesis 44. Vers 30. En nu als ik bij mijn vader terugkom, zonder dat Benjamin bij hem is. Want hij is met hart en ziel aan hem verbonden. Let even op. Als ik bij de vader in de hemel kom, zonder dat die verloren mensen, die weer zijn hart zo uitgaan, met me meegekomen zijn. Zich bekeerd hebben. Onze God is met hart en ziel aan die mensen die nu verloren zijn verbonden. Dan zal het gebeuren dat hij zal sterven als hij ziet dat de jongen er niet bij is. Dan zullen uw dienaar het grijze haar van onze vader met verdriet in het graf doen neerdalen. Uw dienaar heeft over zichzelf. Ik heb mij namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Door te zeggen, als ik hem niet bij u terugbreng, sta ik alle dagen bij u in de schuld. Dus laat mij toch in de plaats van deze jongen als de slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongen met zijn broers teruggaan naar huis. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij me is? Ik zou de ellende moeten zien die mijn vader zal treffen. Dit is het hart van Jezus. Dit is waarom Jezus zich met trots zich de leeuw van Juda noemt. Hij zegt, ik kan het verdriet van de vader niet aanzien. Er is maar één manier en ik moet mens worden. Ik moet mijn leven geven. De enige manier dat een onschuldig offer, onschuldig bloed, de plek van schuldig bloed kan innemen. Want jij en ik kan niet voor jouw bloed betalen, sorry. Mijn bloed is, ik heb het nodig voor mezelf. Jij kan niet voor mij betalen, jij hebt het nodig voor jezelf. Want jij hebt bloed aan je handen, ik heb bloed aan mijn handen. Met elk woord wat we gesproken hebben van haat, van oordeel, hebben wij mensen gedood, hebben wij duisternis verspreid. Elke daad van egoïsme heeft hebzucht. Jij en ik, wij hebben bloed aan onze handen. Amen. Amen. Niet alleen als je iemand vermoordt, ook als je iemand een dwaas of een leeg hoofd noemt, je maakt ze dood van binnen. Woorden werken als dolksteek. Elk moment dat we geen liefde zijn. Waarom ga je naar de hel als je geen zieken opzoekt? Matteüs 25. Come on. Wat staat? Waarom ga je naar de hel als je je talent in de grond stopt? En niet gebruikt. Wat? Want we de dood ermee verspreiden als we leven voor onszelf. En alleen wat we straks gaan vieren, het avondmaal, het symboliseert het bloed van Jezus. Alleen zijn bloed wat betaalt voor wat wij gedaan hebben. Kan de roep van het bloed wat wij vergoten hebben, wat schreeuwt naar God. Als daar een God is, doe er wat aan en wreek mij. Zet recht wat hier fout gegaan is. Alleen het bloed van Jezus, Hebreeën 12, spreekt sterker dan het bloed van Abel. Die wij vermoord hebben met onze zonden. Alleen dankzij zijn bloed worden wij gereinigd. Amen. En Jezus wist dat. Hij zegt, ik moet gaan. Ik wil niet terug naar de Vader komen zonder dat zondige mensen bij me zijn. Ik kan het verdriet van mijn Vader niet aanzien. En Jezus roept ons op om net als Hij te worden in deze wereld. In Colossenzen 1 vers 24 staat, wij zijn geroepen het lijden van Jezus aan te vullen. Wat is het lijden van Jezus niet compleet? Wat zegt hij daarvoor iets godslasterlijks? De Bijbel zegt dat het lijden van Jezus nog niet klaar is. Hij moet aangevuld worden, betekent dat het nog niet compleet is. Hij moet aangevuld worden met jou en mijn lijden. Openbaring 12 vers 11 staat, wij overwinnen de duivel. Wie heeft zin om de duivel te overwinnen, lieve mensen? Ben ik in een goede gemeente hier vandaag? Wie heeft zin om de duivel te overwinnen? Dat komt door het bloed van het lam ten eerste, amen. Het komt door het woord van ons getuigenis. En het komt als wij ons leven niet lief hebben tot in de dood. Een graankorrel die zich kapot laat maken. Die zegt, ik slik de pijn, zodat zij er geen last van hebben. Zodat zij gezegend worden. Ik draag de last, zodat zij het koninkrijk in kunnen komen. En dat kan alleen als je beseft, ik verdien de dood. En ik ben gespaard, zoals Juda dat beseft. Ik heb geen recht de anderen te oordelen. Hoe verschrikkelijk ze ook bezig zijn. En hoe terecht ik ook moet constateren, al die dingen die je doet, je verdient de dood. Maar omdat ik het ook verdien en ik ben gespaard, maakt me zo dankbaar. Hij maakt me zo vol van plichtbesef. Als God dat voor mij doet, er is niks wat ik niet wil doen om verloren mensen bij hem te brengen. En ik zou alles ervoor willen doen dat de kerk voortdurend dit hart heeft. Want ik weet, als we dit hart hebben met z'n allen. Als we dit avondmaal echt laten binnenkomen. Als we al die liedjes die we al gezongen hebben vandaag zo echt laten binnenkomen voortdurend elke dag. Ons hart staat in de fik om veel meer ons leven te geven. Om veel meer liefde te worden voor elkaar. Om veel meer heilig en puur te leven. Om veel meer uit te gaan. Om veel meer erop uit te gaan. Om veel meer te branden van binnen. Het getuigenis van Jezus zou stromen, zou niet te stoppen zijn. We zouden zo aantrekkelijk zijn voor de wereld. Dat ze zeggen, jullie hebben iets in, wat is er aan de hand? En dit is wat we voortdurend zien gebeuren als mensen dit zien doen. Hele groepen die worden gestopt op straat. Wat heb je? Ik heb het zo persoonlijk zo vaak meegemaakt. Of als ik met mijn gezin ben of met een groep christenen op straat. Wat hebben jullie? Wat is er? Je hoeft nauwelijks wat te zeggen. Het straalt van je af. Waarom? Je geeft met blijdschap, met de blijdschap van de Heilige Geest, geef je je leven. Dat heeft iets boven natuurlijk, want mensen snappen dat niet. Hersenontploft emoji op je telefoon, ken je die? Dat gebeurt er. De kracht van God wordt uitgestort. We zien het nu voortdurend. Waarom komen die jongeren tot geloof? Wat zien ze? Jullie hebben iets wat ik niet wil, wat ik wil hebben. Ik snap niet wat je zegt. Ik snap de drie-eenheid niet. Ik weet niet wat je bedoelt. Ik snap de liedjes niet. Maar er is iets bijzonders. En God bevestigt met wonderen en tekenen en dromen. Verhaal na verhaal na verhaal. En joh, we hebben doopdienst na doopdienst. We hebben net 5 gehad. Vlak voor de kerst. We staan nu alweer 10 op de lijst. We hebben gezegd, weet je, we verspreiden ze een beetje. We willen dat er zoveel familie en vrienden erbij komt. Dat ze allemaal het evangelie kunnen horen. We hebben nog maar de zaal is te klein. Dus we hebben geweldige problemen. Niet omdat we de dingen perfect voor elkaar hebben. Maar omdat we ons leven geven. Wij kwamen net terug uit Aruba. We hadden ons kapot ons leven gegeven. Al jarenlang in Zutphen. Jongens, we zijn gestorven. We hadden 2 kleine babytjes. En we zijn ons huis uitgevlucht omdat mensen ons bedreigden. Er waren ontvoeringen, kidnappingen, er waren gedoe. We moesten mensen uit de kerk zetten, 3, 4, 5 keer. Zo'n gezeur, we gingen zo kapot. We waren er zo moe van. Maar hoe meer we stierven van onszelf, hoe meer de gemeente groeide. Hoe meer ik mijn angsten overwon, ik wil dit niet, maar God zegt, doe het. Gelukkig kon ik in tongen spreken. Zodat ik gewoon gevuld werd met de kracht om zulke heftige dingen te doen. Om als confrontatiemeiden mensen onder gemeente tucht te plaatsen. Weet je, die 2 keer zo oud zijn als jij en die je bedreigen. Jongen, dat is niet normaal. Die hebben echt de vuur van de geest voor nodig. En toen dachten we, dan gaan we lekker chillen. We gaan de rest van ons leven het uitzitten. He, een mooie groeiende gemeente en dan kunnen we hier blijven. En de Heer zegt, ga, geef je salaris op en vertrek naar Aruba en sticht een nieuwe gemeente. En ik werd helemaal gek, ik wou niet, maar God dwong me. En daar opnieuw hebben we onze koffer geleefd. Voor een jaar lang onze kinderen op de vloer, op matjes van huis naar huis gezworven. En ik was boos op God en verbitterd. En mensen verraden ons en vernederden ons. En het was heftig. En tegelijkertijd groeit er een gemeente in mijn huis. Hoe meer ik stierf, hoe meer wonderen God deed. Mensen met heftige levensstijlen, lesbiennes en moslims. En kwamen met onder de kracht van God tot geloof. Trillend. Ze durfden soms niet meer terug te komen. Maar gewoon de kracht van God te zien. Wat is hier aan de hand? En toen hadden we die gemeente geplant. En die liep lekker. Toen zei God, ga weer terug. En zonder geld, hè, zonder organisatie, zonder steun. Allemaal. De volle klap doodsmodus. Ik overdrijf niet. En toen kregen we aanbiedingen van leuke, mooie, grote gemeentes. Een fulltime, meteen een baan, salaris en alles is geweldig. En gebouwen en een staf. En die zei nee, 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 nee. En dat ding waar geen geld voor was, de VPE. Zegt de Heer, ja, 100 kerken. En een gemeente van 15 man die zou stoppen. En waar we helemaal geen zin in hadden. En hoe komt dat goed? We hebben kinderen in de tienerleeftijd. Er is hier niks. God zegt, doe het. En weer sterven, sterven, sterven. En dit is dé plek waar mijn kinderen tot geloof gekomen zijn. Allebei, de oudste 2 gedoopt, de derde komt eraan. En er is zoveel leven gekomen. Maar ik zeg je, het is nog steeds, niet iets van het verleden, het is nog steeds... Elke dag mijn kruis opnemen. Mezelf verloochenen. En ik weet, dat is de sleutel voor opwekking. Zijn we bereid? Je hoeft niet het zelf uit te stippelen. Het sterven aan jezelf, het komt vanzelf op je af. Amen? Zoek het maar niet op. Het komt vanzelf. Ik vraag je ogen te sluiten. Dank u, Vader Heer. Ik wil iedereen vragen om te staan als je wil. En ik wil je vragen om de Heer te danken voor zijn vergeving van jouw zonde. En ik wil je vragen als je durft om het hardop te doen. Gewoon allemaal door elkaar heen. Dank de Heer. Dank de Heer. Open je mond en ik zal hem vullen. Dank de Heer voor het kruis. Dank de Heer voor redding van de dood. Dank de Heer voor redding van het eeuwige oordeel. Dank u, Vader. Al die dingen die de wereld doet, Heer. Ik weet, zonder uw hulp zou ik ze allemaal gedaan hebben. Heer, dank u, Heer, dat ik niet al 3 keer gescheiden ben. Heer, dank u, Heer, dat Heer, ik niet met duizenden vrouwen geslapen heb, Vader. Dank u, Heer, dat u woorden van haat uit mijn hart gehaald heeft. Heer, dank u dat u me het bloed niet aanrekent, Heer. Heer, wat ik vergoten heb toen ik mensen uitschold en kwaad over ze sprak en voor mezelf leefde. Dank u, Vader. Heer Jezus, Heer, dank u. U bent gestorven voor mij. Halleluja, Vader. Ik verdien het niet. Ik snap, Heer. Wij snappen de walging die uw pure hart heeft, Heer, van hoe wij zijn, van hoe wij waren. Heer, en Heer, u bent gestorven voor ons toen wij nog zondaars waren, dat we het niet verdienden. Halleluja, Vader. En zo vies als we waren, te vies om aan te pakken. Te vies om rein van te blijven. Pakte u ons op, waste u ons schoon en knuffelt u ons plat. En alles is vergeven en gereinigd in de naam van Jezus. En misschien zijn er, denk je, ja, ik zeg dit nou allemaal, jij zegt het allemaal, maar ik heb nog zonde. Er zijn nog dingen waar ik niet van gereinigd ben. Dan hoef je daar niet 10 jaar eerst op de achterste rij te zitten. Je kunt nu meteen vergeven worden. Beleid nu je zonde. Beleid pornografie. En ga er niet omheen draaien. Zeg niet, ach ja, het valt allemaal wel mee. Beleid hebzucht. Beleid onverzoenlijkheid. Misschien ben jij ook een grootspreker, een opschepper. Beleid het dat je aandacht voor jezelf naar jezelf toe trekt. In plaats van aandacht naar de Heer. Beleid het als je niet hebt willen dienen. En de ander het hebt willen laten oplossen. Beleid het als je mensen alleen maar gezien hebt van hoe kan ik er zelf beter van worden. En vraag vergeving aan de Heer. En meen het met je hele hart. En waar het kan. Er zijn er nog ruzies die je kan oplossen. Verhoud voor zover mogelijk. Voor zover het van jou afhangt. Vrede met alle mensen. En zeg nu tegen de Heer. Ik ga als ik wat aan kan doen. Op dit moment laat het me zien. En zeg het tegen de Heer, het is goed, Heer, doe het, geef me de kracht om in die familie, die vervelende kersttoestanden die we net gehad hebben, en om het dingen op te lossen, in de naam van Jezus. Om je te vernederen voor je mannen, voor je vrouw, voor je ouders, voor je kinderen, en vergeving te vragen. Op dit moment, beleid het en leg in je gedachten jouw vieze, besmeurde hand op het zuivere, pure hoofd van Jezus. En hij absorbeert jouw zonde. En hij wordt de vieze besmeurde. Hij wordt degene met de doornenkroon, niet jij. Hij wordt degene die gegeesteld wordt en niet jij en ik. Hij wordt degene die met een kruis het oordeel op zijn rug draagt door de straten. En hij zegt, geef het aan mij, leg het op mij. En hij sterft jou en mijn dood aan het kruis. En roept, het is volbracht. En als hij opstaat uit de dood, staan jij en ik op met hem. Halleluja. En wij zijn compleet gereinigd. Wie zijn zonde beleidt, God is trouw en rechtvaardig jou te reinigen van alle ongerechtigheid. En de vader van de verloren zoon knuffelt je plat. Laat je niet uitpraten, maar geeft een groot feest en bekleed je met het beste kleed. En wie dit beseft, wordt zo dankbaar, zo blij. Halleluja. Je wordt zo vol van de geest. Je wordt zo een glorieus stralend persoon. Extravert of introvert, maakt niet uit hoe de Heer je gemaakt heeft, maar je wordt vol vruchten. En het enige wat je wil is, Heer, hoe kan ik mijn leven geven? Ik heb niks meer nodig. U hoeft niks meer voor me te doen. Al geneest u me nooit meer. Al voorziet u nooit meer. U bent meer dan genoeg om mijn leven voor te geven. Hier ben ik, Heer. En dan zegt de Heer, als je van mij houdt, als je dankbaar bent. Niet om je redding te verdienen, maar omdat je dankbaar bent. Geef je leven, omdat anderen gered worden. Leef heilig en puur. Laat je karakter vormen. Verneder je. Absorbeer het onrecht. Opdat anderen gered worden. Betaal de prijs van het voelen van de pijn dat anderen gezondigd hebben. Leef met iemand die misschien kapot gemaakt is door trauma's die jij niet veroorzaakt hebt. Verdraag hun. Als ze de onrechten jou beschuldigen van dingen. Bid voor ze. Vergeef ze. En door te blijven sterven en onvoorwaardelijk lief te hebben. Breng je hun gebroken vertrouwen en hun dode hart weer tot leven. En welke weg de Heer je ook laat zien. Zeg, hier ben ik, Heer. Stuur mij. En de Heer weet dat je dat zelf niet kan. En dat we dit herinnering voortdurend nodig hebben. En daarom bestaat de doop en de vervulling met de Heilige Geest. Niet om een trucje uit te kunnen voeren op het podium. Maar omdat je met, zodat je met blijdschap kan blijven sterven aan jezelf. Daar is het voor. En om kracht te krijgen en zo zijn getuige te zijn. Dus op dit moment nu. En als we straks het avondmaal gaan nemen. Ontvang de Heilige Geest in Jezus' naam. Voor het eerst en voor de zoveelste keer. Maar laat je vullen. Want zoals Elia het koekje nodig had. Het koekje moest accepteren. Die God hem gaf om 40 dagen te kunnen rennen. Zo heb jij elk koekje nodig. Elke bron van kracht nodig die God je geeft. Voor de reis die voor je ligt. Om Jezus na te volgen. Amen.